De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Helena van Engelen. Ooit had ze een huis aan de gracht in Amsterdam, een liefdevol gezin met twee gezonde kinderen en inspirerend werk in de kunst- en architectuurwereld. Tot 2001, toen zij haar huis verkocht en alles achter zich liet. Ze vestigde zich in een heilige vallei van de Inca's bij Urubamba in Peru om vergeten zwerfkinderen op te vangen en een toekomst te geven. Waarom trok ze juist daarheen, naar een andere cultuur die zoveel meer gericht is op overleven dan zij in haar welgestelde leven gewend was? En waar haalt ze de kracht en de inspiratie vandaan dit werk op te zetten en uit te bouwen? Helena van Engelen is vandaag de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom Helena. Laten we een eindje teruggaan in de tijd, toen je je oude leven nog had hier in Nederland. Hoe leefde jij toen?
Hoe leefde ik toen? Ja, mijn leven was toen compleet anders. Want je kunt een leven zoals wij dat leiden in Nederland, waar alles is en waar overvloed is, op geen enkele manier vergelijken met het overleven van de mensen waar ik naar de hand naartoe gegaan ben. En dat is wel heel interessant, heel mooi, maar soms ook heel pijnlijk. En dat is dan ook het leerproces wat je moet doen. Dat overleven maakt dat niets is wat het lijkt. En dat wij hetzelfde zouden doen als wij in die omstandigheden zouden zijn. Dat je niet weet waar je je voedsel voor de volgende maaltijd vandaan haalt. Dus toen ik dacht vanuit Nederland, nou, ik heb toch wel wat levenservaring in mijn koffertje zitten en een heleboel idealisme in mijn koffertje zitten, moest ik toch dat hele koffertje uitpakken toen ik in Peru kwam en totaal opnieuw beginnen. In een andere cultuur en in een cultuur van overleven.
Ja. En hoe zag jouw leven eruit toen je hier in Nederland woonde en werkte voor je naar Peru ging?
Ja, het was een goed leven. Ik heb me altijd erg aangetrokken gevoeld, sociaal aangetrokken gevoeld om iets te doen voor mensen die het zwaar hebben in het leven en die niet goed bedacht zijn voor het leven. Want het is toch wel om heel erg dankbaar voor te zijn als je in een wiegje terechtgekomen bent, waardoor je kansen krijgt in het leven. En dat is echt, als je wereldwijd kijkt, maar voor weinigen weggelegd. Ik kwam wel in een goed wiegje terecht en ja, dan vind je op een gegeven moment ook dat het tijd wordt om terug te geven aan het leven. En dat heb ik ook gedaan in mijn Amsterdamse tijd. En ik werkte toen bijvoorbeeld als vrijwilliger voor mensen die een heden en verleden in de psychiatrie hebben en daardoor ook vaak op straat leven. En dat gaf mij ontzettend veel voldoening en verrijking. Verder had ik natuurlijk nog mijn kinderen, gezinsleven en ja, je was bezig ook met ook je dagelijks brood nog te verdienen en heel veel dingen te organiseren. Dus ja, dat was een vol leven.
Ja. Je kunt je afvragen, je deed dat vrijwilligerswerk en je was daarmee verbonden. Wat was het nou om naar Peru te gaan?
Als het leven heel erg pijn doet en je denkt van ik sta niet meer op, ik kan dit niet dragen, maar onder kan niet ligt natuurlijk toch altijd nog wil niet. Maar dat je echt denkt van dit vind ik te zwaar, dit
gold dat voor
wil
jou?
Ik niet. Dat gold voor mij. Ga je door een heel diep proces, sowieso je rouwproces, want ik verloor mijn grote liefde. En
hij stapte uit het leven.
Ja. En dat is een manier van verlaten worden die heel erg pijnlijk is en die heel veel met je doet, terwijl je weet dat iemand het zwaar heeft met het leven te leven. Maar, nou ja, ik behept met nogal een reddersyndroom. Dacht altijd van, ik hou hem wel in het leven. En als dat niet gebeurt, dan gebeurt er ontzettend veel met je. En ja, ik ben daar heel diep voor moeten gaan. Ik ben ook blij, nu, achteraf gezien, want op dat moment natuurlijk niet, dat ik heel diep moest gaan en dat ik echt op mijn eigen bodem in de put terecht moest komen.
En hoe zag het eruit daar?
Dat zag er vreselijk uit. De angst, de depressie, alles kwam upside down. En dan ga je op een gegeven moment ook naar je eigen leven kijken. En dan weet je dat dingen waar wij ons druk om maken, dat die zo vreselijk onbelangrijk zijn. En dat zoveel andere dingen gelden waar je daarvoor ook mee bezig bent. Maar dan word je daar zo sterk mee geconfronteerd. En ik vond het leven niet meer de moeite waard. Maar op een gegeven moment gebeurde er iets. Mijn twee kinderen zaten naar een televisieprogramma te kijken.
Hoe oud waren zij toen? Om een beetje een beeld te krijgen.
Mijn zoon was 24, studeerde in Leiden. Mijn dochter Eva was 15, zat op de middelbare school. En ik kwam voorbij gelopen, want ik kon me nergens op concentreren. Ik wilde ook niet. En op een gegeven moment bleef ik achter de rugleuning van de stoel van mijn zoon staan. En toen was er een programma over de piranha's van Lima. En dat zijn die kindertjes in Zuid-Amerika. Die heb je in Brazilië. Die heb je eigenlijk in al die landen, in grote steden. Die en groep, kinderen van 5 tot een jaar of 17, 18, toeristen of mensen lokken een bepaalde straat in. En mensen dan strippen, zodat ze nog in hun ondergoed daar staan en verder niets meer hebben. Toen ik dat zag, kreeg ik een soort van in mijn hart. Het was een soort van blikseminslag van wauw, ik moet naar Peru. Ik moet iets voor kinderen gaan doen die geen kansen hebben in het leven. Ik wist ook meteen dat het geen Lima moest zijn.
Maar het riep dus geen kwaadheid op, maar juist
mededogen.
Mededogen.
Ja, heel veel. Want ik bedoel, een kind doet dat uit overleving. En als er niet voor een kind gezorgd wordt, en als een kind, want ieder kind heeft natuurlijk, en dat hebben wij heel erg bij ons in de stichting ook in ons vaandel staan, ieder kind heeft recht op liefde, heeft recht op onderwijs, heeft recht op gezondheidszorg, heeft recht op te spelen, te dromen, te leren. Ieder kind heeft recht en daar moeten wij als volwassenen wel zorg voor dragen. En als je dan kinderen ziet, en dat heb ik naar de hand natuurlijk met mijn eigen kinderen en alle kinderen die bij ons onderwijs genieten en gezondheidszorg krijgen, moeten ervaren dat kinderen nooit welkom geweest zijn. Geen liefde ontvangen hebben vanaf de eerste dag van hun leven. Altijd van je bent te veel. Geen kansen krijgen. Wat moeten die kinderen? Toch zit er in de mens besloten dat overleven. Dan zullen ze wel moeten. Dat is begrijpelijk.
Ja, en je zei net, ik wist meteen dat het geen Lima moest worden.
Ja, ik wist meteen. En ik kende Peru niet. Ik was nooit in Peru geweest. En toen heeft dat eigenlijk nog wel een jaar of 4 geduurd. Maar ik ben daarmee aan de gang gegaan. In mijn hart, in mezelf. Ik heb er in het begin ook niet over gesproken. En iedere keer van, als ik opsta, want ik moest echt zo'n weg gaan toen zelf, dan ga ik iets doen voor kinderen in Peru. En dat nam vormen aan. En dan kon ik op een gegeven moment, toen ik verder kwam in mijn proces, ja, toen had ik ook eigenlijk in mijn hart en in mijn hoofd het hele project klaar, zoals het er staat vandaag de dag. En de naam en alles was er.
Hoe
en
zag het eruit, die droom?
Ontzettend veel gewerkt met alles wat de natuur ons geeft. Want dat is de schoonheid. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om iets te bouwen. Maar juist de boodschap geven aan de mensen. Kijk eens wat je hebt. Die prachtige materialen, die stenen. Zelf de leemstenen gemaakt met de mensen. Ik had 75 werkeloze mannen. Die mee bouwden. Ik vind het heerlijk om te scheppen. Dus alles heb ik uitgetekend. En ja, iedere ruimte heeft dan ook, ja, zeg maar, energetisch de feel en het welkom heten naar de mensen. En om echt de schoonheid te gebruiken die al onze mensen, hoe arm ze ook zijn, zelf kunnen creëren. Want het ligt voor hun voeten. Ze zien het alleen niet meer. En daar zit een boodschap achter. En het is ook heel leuk, iedereen die bij ons komt op ons project in Urubamba, die zegt ook altijd, wauw, wat een warmte, wat mooi die stenen, wat mooi. Ja, dat organisch gebouwde. En dat voelt iedereen. En voor onze mensen daar en voor onze kinderen is het natuurlijk prachtig dat ze leren als ik met mijn hart en met mijn handen iets moois creëer, dan wordt het ook echt mooi. En dat zijn ze natuurlijk niet gewend, want ze leven in chaos. En die armoede die ze hebben, die hoeft niet altijd chaos op te leveren. En daar zijn we ook zo mee bezig.
Ja, mooi. Toen jij vertrok, wat vond je familie ervan en je kinderen?
Moord en brand werd er geroepen naar mij. Mijn kinderen steunden me. Mijn schoondochter en mijn zoon hebben ook de eerste tijd vanuit de keukentafel, zeg maar, kantoor gehouden voor onze kindjes. Mijn broers en mijn schoonzusjes en alle vrienden, nou, die vonden het werkelijk. Ja, wat ga je nu doen? En ga maar van het leven genieten. En hè, het is genoeg geweest. En dan zei ik, ja, maar dit is voor mij genieten. Want het is echt geen offertje wat ik ga brengen. Dit voelt heel diep in mijn hart. Zo goed om te doen. En ja, dit is voor mij wat ik graag wil. En je gaat niet als vrouw alleen naar Zuid-Amerika. En ik moet ook zeggen, het was spannend voor me. Want ik had natuurlijk nog nooit alleen gereisd. Je hebt een gezin en je gaat met z'n allen. Dus ja, ik was 52. En ik ging ineens alleen naar Zuid-Amerika reizen. Dat is best gek, maar toen heb ik eigenlijk ook meteen gemerkt hoe leuk het is om alleen te reizen. Want mensen die je normaal gesproken nooit aan zouden spreken, spreek je aan wat je alleen bent. En je hebt interessante gesprekken en er gebeuren mooie dingen. En dingen vallen heel prachtig op hun plekje. Je staat ook meer open omdat je niet de bescherming van een ander naast je hebt. Ja. Je bent dus totaal op jezelf aangewezen. Ja.
En toen kwam je daar in de Heilige Vallei van de Inca's, in de buurt van Urubamba, in Peru. En daar kocht je 3 hectare grond.
Ja, ietsje kleiner, 2,7.
Ja, oké. Okay.
Ja. Ja, en dat is wel mooi. Ik heb eerst een reis gemaakt van 3 weken met een goede vriend, want die wilde wel weten waar ik terecht kwam. Toen ben ik teruggekomen en na 14 dagen ben ik weer teruggegaan. Een reis van 3 maanden. En toen dacht mijn familie van, nou, dan is
die
ze wel genezen.
Ja.
Als vrijwilliger in Cusco. Cusco is de hoofdstad van de Inca's. Want ik wilde natuurlijk heel graag ook weten hoe het Peruaanse kind op mij zou reageren. En of dat überhaupt, ja, en er iets van begrijpen, ja, of het klikt. En ook leren van, hoe doe je dat nu? Want ik had natuurlijk allemaal zelf mijn mooie dingen in mijn hoofd. Maar hoe dat daar in de praktijk gaat.
Ja, dat is westerse voelen en denken tegenover Zuid-Amerikaans.
En in die tijd, dan was ik in het weekend vrij, ging ik met de lokale bus. En dat is op zich een prachtervaring. Want al die kleuren zitten in de bus en al die mensen en de zakken met kippen. En nou ja, alles gaat de bus in. En er wordt gepreekt in de bus, dan staat er iemand op. En dus, ja, je krijgt gewoon echt cultuur in een klein stukje bus van hoe het leven daar is. En dan ging ik rondkijken van waar, in godsherenaam waar, want Cusco, dat is een soort van enclave waar de hele wereld komt, omdat het de hoofdstad van de Inca's is. En ik wist, nou ja, dat kan mijn portemonnee niet. Ik moet naar buiten. En toen iedere keer met die bus zondags rondreizen. En toen kwam ik in Urubamba. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan, ja, waar zijn stukken grond te koop? Wat is wat? En toen was het heel mooi. Ik had verschillende opties. En dan stond ik buiten een terrein en dan wist ik al nee, nee, nee. En toen ik bij dit terrein kwam waar wij vanaf toen zijn neergestreken, wist ik meteen, dit is het.
En waar zat het hem in?
In de energie. Naar de hand is ook gebleken dat het een prachtig. Er zijn nog Inca-ruïnes in het midden van het terrein. En voor de Inca's was het ook een heel sacraal terrein. En iedereen voelt, er is een bepaalde energie en iedereen voelt dat ook.
Ja.
En ik heb heilig het gevoel dat dat terrein in mijn handen gevallen is, omdat er zoveel levens daar een kans krijgen.
Ja.
Ja.
Er is ook zo'n heilige steen daar, hè?
Ja.
Waar je over schrijft.
Ja, ja. dat zijn wakkos en dat zijn de heilige stenen van de Inca's. Dat zijn stenen. Nou ja, alles heeft natuurlijk energie. Stenen hebben ook hun eigen energie. Ik hou van stenen. Ik hou ook van de schoonheid van stenen. Stenen vertellen ons ook verhalen. En die wakkos, dat zijn prachtige stenen met een hele bijzondere energie. En daar deden de Inca's ook heel veel mee. Want Inca was een natuurgeloof met de zonnegod Inti, Pachamama, moeder aarde. En alle natuurelementen die werden gebruikt en ook aanbeden. De bergen, dat waren de apus, de beschermers. En dat waren ook echt levende wezens.
En zijn het misschien nog steeds wel?
En zijn het nog steeds. En toen de conquistadores geweest zijn, dus de veroveraars, de Spanjaarden, toen hebben de Spanjaarden ook op de Inca-ruïnes hun katholieke kerken, ja, en plekken, op die heilige plekken van de Inca's. En wat heeft de Quechua, want het volk heette Quechua, de Inca's waren de edelen, de nobelen, die hebben het katholieke geloof aan moeten nemen. Maar daaronder door de Maria, la Virgen, is Pachamama. Jezus, Inti, zonnegod. Zo hebben ze dat helemaal voor zichzelf verweven. Het is heel mooi wel, want in de kathedraal van Cusco is een ei, een steen. Niemand weet waar die vandaan komt, een soort kosmisch ei. Dat staat in de kathedraal van Cusco, die door de Spanjaarden gebouwd is, op een plekje, nou ja, totaal diep weggestopt, dat bijna niemand het ziet. Dat wordt vereerd door de Peruaan, door de Quechua. En daar altijd liggen daar kokablaadjes, altijd wordt daar om hulp gevraagd. De bisschop heeft een aantal jaren geleden die steen, dat kosmische ei, uit de kerk gehaald. Er is een totale volksopstand gekomen. En de steen moest terug. En dat is het meest heilige wat er in die hele kathedraal is.
Prachtig.
Ja, maar dat mag niet.
Ja, zo werkt het.
Ja, zo werkt het, ja.
En toen ben jij daar op die plek als eerste, je wilde een gezin maken, een familie.
Nou, eigenlijk dat natuurlijk, kinderen, een gezin. Hè, en natuurlijk onderwijs en gezondheidszorg. Want als je samen gaat werken in ontwikkeling, dan is het eerste wat je aan moet pakken onderwijs. Want mensen lijden zo door het lijden van onwetendheid. En de regering in Peru doet daar niets aan. En ik kan me heel goed voorstellen als iemand nu naar ons luistert, zeggen, ja, maar wacht even, de economie in Peru is toch aan het groeien? Oké, maar voor een bepaalde laag. En daarom wordt het gat naar de mensen die geen scholing hebben, steeds groter. En wordt de armoede ook steeds groter. Dat is voor een bepaalde laag in de bevolking. Regering, nou ja, we weten het allemaal, Zuid-Amerika, corruptie, nepotisme. Dus er wordt voor deze mensen niets gedaan. Als je weet ook dat 12% van de werkende bevolking op de loonlijst staat en de helft nog officieus werkt, zonder enige verzekering of weet ik wat, dat we zelfs nog in de jungle slavernij hebben in Peru. Dus we zijn nog heel ver weg.
En dan het onderwijs wat jij daar verzorgt, dat is niet alleen het lezen en schrijven, zal ik maar zeggen, maar je bent ook heel erg bezig met de menselijke waardigheid.
Ja.
Dus het gaat dieper dan alleen de technische vaardigheden.
Ja, veel dieper, want als je nooit liefde ontvangen hebt, geen respect ontvangen hebt, dan weet je ook niet wat het is. En dan kun je het zelf niet leven. En dat kan niemand jou kwalijk nemen. Dus met onze kindjes beginnen we. En vanaf het begin al, je wil graag iets doen wat beklijft. Nou ja, dat is natuurlijk onderwijs waar de regering niets aan doet. En dat is gezondheidszorg waar al onze mensen buiten vallen. En dat was dus van het begin, plus het familiehuis. Ik heb het altijd familiehuis genoemd, de eigen kinderen. Waarvan ik ook vanaf het begin wist, dat is een eenmalig gezin. Maar de zwaarste gevallen, ja, van kinderen die dan in je directe omgeving zijn, dat je die een thuis geeft en dat je daar een moederfiguur voor bent.
Een mamita.
Nou, maar ja, dat is zo verworden, ja. En geworden. Nou ja, dat hebben we meteen aangepakt.
Om even een beeld te schetsen. Op een bepaald moment een paar vriendinnen van jou, Ines van Oort en Mirjam Bleker. Mm-hmm. Die kwamen al in 2001 kijken van waar zit ze nou? We gaan het eens even bekijken. Ja. En je vond het toen eigenlijk nog maar niks dat ze zouden komen, want er was nog niet zoveel.
God, dan ben jij goed geïnformeerd. Ja, helemaal.
En toen in 2011 gingen ze terug met nog twee andere vriendinnen. En die hebben echt een prachtig boek gemaakt. Mamita.
Ja.
En Ines van Oort die schrijft de tekst. En om even een indruk te geven van hoe zij daar aankwam. 10 jaar is niks, denk ik, als we over dezelfde smalle zandweg hobbelen in een plaatselijke taxi op 3 wielen. Net als toen stopt het wagentje aan het eind van het pad. Een nieuwe rode poort. De deur gaat open en dan is alles anders. Het is ongelooflijk wat een mens in die jaren kan neerzetten. Wat ontoegankelijk maar aantrekkelijk stuk grond was, vol bomen, grassen, kruiden en altijd overal dat wildstromende water, is nu een paradijselijk dorpje met schoolgebouwen, kantoren, kleine huisjes als hotelkamers, praktijken voor huisarts en tandarts, een plein waar kinderen spelen en bloemen, overal. Uitbundig veel bloemen. Kortgemaaide grasvelden en paadjes zonder onkruid als slingers door het park. Wat een project. Helena heeft hier haar eigen enclave. Ze veroorzaakt een gezonde epidemie van liefde en schoonheid. Een virus dat zich uitspreidt over deze 3 hectare, over deze vallei en waarschijnlijk veel verder.
Ze schrijft mooi, hè?
Ja, dat heb je in die 10 jaar daar allemaal opgebouwd.
Ja,
hè?
Nou, daar wil ik wel eventjes. Ik ben 3 jaar alleen geweest. Mm-hmm. En toen was het voor mijn omgeving nog niet zo ver om te steunen. En toen was ik natuurlijk ook wel eens van, oh god.
Wat bedoel je met steunen?
Nou, dat er nog geen steun was. Dat ik nog alleen was met het project en met wat ik deed. En dat ik me soms wel eens afvroeg, hoe moet dat nou? En hoe moet ik dit draaiende houden? Maar dat ik toch de hoop niet verloren, omdat daar die roep zat. En op een gegeven moment keerde dat. Dus ik heb beslist niet alles alleen gedaan. Ik ben in 2001 gegaan en in 2004 heeft zich dat gekeerd en is ik wij geworden. En ik denk ook dat dat onze grote kracht is. Dat we met velen terug willen geven aan het leven. We hebben ontzettende geweldige vrijwilligers vanaf 2004 in Peru gehad met een heleboel professionaliteit, expertise die mij meegeholpen hebben om het daar op te bouwen. De logistiek, het vorm te geven, het onderwijs. We hebben artsen, tandartsen, sociaal werkers, leraren. Dat is prachtig in de jaren. In 2007 hebben we toen besloten, wauw, dit project is volwassen. Je moet staatserkende diploma's geven voor je middelbare beroepsopleiding. Je school moet staatserkend zijn. We vielen sowieso al met onze praktijken, dat het ministerie van Gezondheidszorg zei, was steeds moeilijker om voor onze artsen vergunningen te krijgen, dat ze mochten praktiseren. En je moet ook met je mensen, heel belangrijk dat er Quechua gesproken wordt, buiten Spaans. Want je moet ook als arts altijd die vertrouwensrelatie met je.
Ja, dat is de streektaal.
Ja, en toen hebben we besloten van, wij zijn volwassen en nu moet al het werk op het project aan de Peruaan zelf gegeven worden. Want zij moeten ook weer opstaan, teruggeven aan hun land, dingen leren, dat het leven anders is, dat we met de tijd meegaan, dat er bij ons veranderingen zijn in onderwijs, dat we ons hart laten spreken, dat we andere waardes aan gaan boren. Maar in Nederland, dankzij al onze vrijwilligers, gaan zij door. De motor is toch geld.
Ja, dat begrijp ik.
Wat we nodig hebben in Peru om al onze mensen te betalen, om al onze kindjes hun dagelijks maal te geven, om al onze patiënten te behandelen, om al onze schoolmiddelen en alles te kunnen kopen.
Ja, en als we nog even teruggaan naar het begin, want dat is toch toen jij daar kwam en je praat over die eerste 3 jaren.
Ja.
Hoe was dat nou voor jou? In een totaal andere cultuur waar alles toch anders is dan dat je thuis gewend bent. Je wordt enorm uit je comfortzone gehaald. Ik kan me ook voorstellen dat het eenzaam was. Je knikt.
Ik knik.
Ja.
Natuurlijk was het heel eenzaam, want iedereen komt om iets te halen. Mensen overleven en willen graag dat jij de oplossing bent. Dus mensen zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in jou als persoon. Wel waar je voor staat. Dat is één. Twee, je denkt als je naar Peru gaat, dat was dan mijn koffertje met idealen. Ik geef liefde en nou, al die universele wetten waar we zo goed mee zijn, vertrouwen, noem maar op. Maar wat je terugkrijgt is een overleven, een totaal ander antwoord. Want je geeft vertrouwen en je werd bestolen. Nou, in het begin deed dat ontzettend pijn. Je werd bedrogen. Maar ik moest leren van, ja, dat is zo hier. Maar je maakt het in het begin heel persoonlijk van jou. Ja, maar het is niet persoonlijk. Ik heb daar ook de dood in de ogen moeten kijken. Ik denk ook dat dat...
Wat was dat?
Ik heb gewapende overvallen gehad.
Zo.
Ik heb 3 pistolen op je hoofd. Ik ben door 2 van die overvallers verkracht. Ik denk dat dat ook achteraf gezien moest gebeuren. Want ik had zoveel meisjes, kindjes, ook de vrouwen die voor mij werkten, die met hun leven niet vooruit konden, omdat hen dat overkomen was. Voor mij was dat zo schokkend. Zo, nou ja, dat moest ik natuurlijk ontzettend verwerken. Ik moest het alleen verwerken, want ik zat daar. Maar het heeft me wel wat gebracht. Daarom kan ik er nu ook echt zonder emotie over praten. Want die pijn en die angst heeft me nu ook vandaag de dag een rijkdom gegeven die ik in wil zetten voor vrouwen die dezelfde ervaring hebben gehad als ik gehad heb. Want je leven houdt niet op. Het is de nachtmerrie van ieder meisje, iedere vrouw, als dit mij overkomt. Dat wil je niet, dat gun je niemand. Dat is echt iets van, ja, dat had ik zelf ook.
Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die
onze kindjes
bekomen die mishandeld of misbruikt zijn.
Mishandeld,
of niet
misbruikt. Ik denk dat 90% van onze kindjes dat meemaakt. Dus je kunt met die kinderen, en daarom denk ik van, dit moest mij tussen aanhalingstekens overkomen, om nog dieper met onze kinderen, met hun pijn, met de vrouwen die bij ons komen, te kunnen werken.
Te begrijpen ook.
En te begrijpen.
Dat je het gevoeld
want
hebt.
Je iets voorstellen is totaal iets anders dan het doorleefd hebben.
Ja, dat zijn verhalen.
En dan het echt begrijpen. Ja, 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 ja.
En kun je het zien aan kinderen als ze binnenkomen?
Ja, ja. Je ziet het vooral aan meisjes. Zie je het heel duidelijk.
Wat zie je dan?
Een onzekerheid. We hebben met heel veel van onze kindjes, als je de kindjes aanraakt, dat ze al terug uitdeinzen. Dat gaat gelukkig heel snel voorbij. Want een kind staat bij ons centraal. We hebben een totaal andere vorm van onderwijs dan de kinderen ontvangen op de Peruaanse staatsscholen. Ieder kind is belangrijk. Ieder kind heeft zijn eigen kleine universum. Daar gaan wij op in. Ieder kind krijgt de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. En wij zijn bezig met de kinderen juist om die liefde, dat respect, het vertrouwen, daar werken we iedere dag aan. Dus een kind,
ook het zelfvertrouwen.
Het zelfvertrouwen, zeker het zelfvertrouwen, het zelfbeeld. In alle klassen hangen spiegels en we vertellen hoe mooi ze zijn. Ze kijken naar zichzelf, want thuis hebben ze geen spiegel. Ze krijgen ontzettend veel creativiteit, expressie. We zijn zelfs met meditatie bezig met onze kinderen. Iedere keer dat zelfbeeld opbouwen. We hebben een ouderschool voor de ouders, waar alle problematiek aangepakt wordt. Het kind voelt liefde bij ons. En onze Peruaanse kindjes zijn elastiekjes. Die zijn zo geslagen door het leven. Maar die, nou ja, als eigenlijk een veertje wat uit een doosje springt, kunnen zij ook nog herstellen. Ik denk niet dat een Nederlands kind dat zou kunnen. En als die kinderen eenmaal voelen dat ze liefde krijgen, nou, dan gaan die
wordt
hartjes
bron
open en dan wordt er een bron aangeboord. En dan komt uit die oogjes en dan, ik word de hele dag geknuffeld daar, dat is heerlijk.
Ja, ja,
echt.
Ja. Ja, het project, voor zover ik het ook in dat prachtige boek Mamita kan zien, het is allemaal zo mooi, van zo'n grote schoonheid, architectonisch, de inrichtingen in het hotel, de giletjes die gedragen worden door iedereen in uniformpjes, gemaakt door de confectie. selectieafdeling van een van de beroepsopleidingen. En Ines, die schrijft in het boek ook een bepaalde impressie van... is het nou gewoon niet allemaal te mooi hier? Want ga je die poort uit, dan ziet het er echt heel anders uit. Is het heel rauw, het leven. Zou jij een stukje willen lezen?
Binnen en buiten de poort. Buiten de Rode Poort is de wereld anders. Binnen de muren is er verzorging, liefde voor mooie vormen, mooie gebouwen, prachtige tuinen. In het gezinshuis hebben de bedjes de vorm van een boot. En er hangt een roeispan aan de muur als decoratie. Alles is prachtig. Eén gedachte overvalt me. Is het niet te mooi, allemaal? Is het een projectie van onze wereld op die van de kinderen? Te braaf, te tuttig. Buiten de poort is het rauwer. Daar wordt in bed niet opgemaakt. Ik vraag het later aan een van de kinderen. Wat vind jij van die bedden? En het is bijna niet te formuleren. Zo aandoenlijk vertelt dit kind het verhaal. Dit is mijn bed. Ik heb een eigen plek. Ik kan, dat zegt Mamita altijd, mijn eigen koers varen. Mijn eigen weg gaan. Mijn boot is mijn veilige plek in de nacht. En de roeispaan hangt daar als idee dat ik zelf mag sturen. Dat ik zelf vooruit kan komen. Ontroerd blijf ik achter.
Ja.
En... we zijn ook bezig, nou ja, als onze kindjes binnenkomen. Ze weten niet wat een toilet is. Ze hebben nog nooit een douche gezien. Zij zijn nog nooit echt gewassen. Ja. Nou, daar beginnen we mee. Eerst hun eigen lijfje en dan kunnen we verder gaan.
Ja, want ze gaan 's ochtends naar school en dan komen ze in het dagverblijf. En daar douchen ze eerst en tanden poetsen.
Ja,
dat wordt er ook allemaal geleerd.
Allemaal bij wordt geleerd.
En dan staat het eten klaar.
Nou, en dan, ja, en dat is dan tussen de middag als ze een warm eten krijgen. Het is ook zo prachtig te zien. Want ik vind ook het zelfbeeld, het zelfrespect. Al onze kinderen zitten nu schoon en gezellig aan tafel. Ze eten allemaal nu, terwijl ze werkelijk gewend waren om als diertjes. Hè, dat werd met handen en voeten en er werd niet aan tafel gezeten. Ze eten allemaal keurig met mes en vork. We hebben altijd bloemen op tafel voor de kinderen. Ze weten ook. En er gebeurt iets met onze kinderen. En dat is prachtig om te zien. En dan vind ik dat zo geweldig.
Wat er wel door mijn hoofd gaat is met mes en vork eten. Is dat niet iets van ons? Zouden zij het niet op hun eigen manier
doen? Ja, maar het is wel heel fijn. Ook als een kind straks. Wij willen zo graag dat onze kansloze kindjes de leiders van morgen worden. Als een leider van morgen niet alles geleerd heeft. Alleen maar zijn intellectuele kennis heeft. Niet met eigenwaarde, met respect, ook met zich presenteren en noem maar op, om kan gaan, dan wordt hij heel onzeker. Ik zeg altijd tegen mijn kindjes, jullie moeten met de koning van Spanje kunnen eten.
Ja.
En daar hebben jullie recht op, dat jullie dat leren.
Ja.
Of ze naderhand er iets mee doen, dat is van hen. Maar als je het kunt, dan hoef je je nooit onzeker te voelen.
Wat je nou schetst, staat wel haaks op het beeld wat je daar toch vaak zult zien. Dat kinderen bedelen, zichzelf slachtoffer voelen of zielig. Ja. En je dan aankijken van geef.
Ja.
En in het begin zei je al dat dat iets is waar jij niet in meegaat.
Nee, en daar zijn wij ontzettend op tegen. Wij zeggen altijd, wij zijn tegen assistentialisme. Dat mensen...
Wat is dat?
Assistentialisme is van, ik ben slachtoffer... ik kom bij jou de assistentie halen, doe het maar voor mij. En dat ze daar helemaal in gaan hangen. Dat is natuurlijk heel veel gebeurd in het verleden. Bij ons aan de poort komen heel vaak mensen die zeggen van... doe het maar voor mij. En dat doen wij niet. Wij zeggen, wij geven je een hand. Wij geven je alle mogelijkheden. Maar jij doet er ook wat voor. En daar komen die waarden erin. Want we zijn er allemaal in het leven om iets voor elkaar te doen. En in Peru denken onze mensen dat het altijd met geld te maken heeft. Maar dat heeft met hart te maken. En dat heeft te maken met mededogen. En met respect voor de ander. En met vertrouwen leren geven. En dan zeggen we, oké, jij wordt geholpen tegen onze middelbare beroepsopleiding leerlingen. Dat zijn vandaag de dag in Peru onze vrijwilligers. Zij moeten teruggeven aan hun eigen leefgemeenschap. Zij ontvangen onderwijs, gratis. En zij geven terug hand- en spandiensten. Zij assisteren als 's middags de kinderen eten. Zij assisteren bij alles, bij onze grote evenementen die we geven. Zij geven terug. Onze patiënten die komen, die brengen allemaal van hun akkertje, want iedereen heeft een akkertje, een aardappel, een wortel, een weet ik wat mee. Daar worden wij echt niet zoveel beter van. Maar die patiënt die komt, die hulp vraagt en die groeit in zijn zelfbewustzijn als hij zegt, hier, betaal ik mee.
Ja. En ook het plezier van het geven.
Het plezier. En het wordt steeds meer gewaardeerd. De hulp die ze ontvangen, want ze hebben er zelf ook iets voor gedaan. Het wordt gelijkwaardig. Ze worden niet meer van boven naar beneden bekeken. Jij bent slachtoffer. Nee, het is samenwerken aan ontwikkeling. Het is gelijkwaardigheid. En dat is zo belangrijk, dus dat mensen op kunnen staan, beklijvend opstaan. En mijn mensen zeggen wel in Peru, want ze hebben altijd wanorde en chaos. Nou, en ik zit er nog steeds, iedere dag. De hele natuur wordt als een grote vuilnisbak. Nou, ik ben gewoon een soort van de milieupolitie bij ons. Maar het is natuurlijk wel heel leuk. En je ziet nu ook dat het verandert. Je ziet ook bij ons, want het boek is natuurlijk ook alweer een paar jaar oud, in de omgeving dat het verandert. Onze basisschoolkinderen en onze studenten gaan één keer in de 4 weken de leefgemeenschap in. Kloppen op iedere deur en zeggen als daar flessen liggen, plastic flessen, kijk eens wat dat voor het milieu doet. Ze maken de hele leefgemeenschap schoon en ze geven ook echt aan alle mensen daar les in, zeg maar, milieubeheer. In het begin hadden we plastic zakken met een, nou werkelijk, dat kon, nou ja, dat is natuurlijk heel overdreven hier het gebouw niet in, maar het was heel, heel veel. En nu hebben we nog maar zakken. We hebben nog steeds natuurlijk. Maar het is zo afgenomen. Nou, het is zo prachtig als de eigen mensen, onze kinderen, hun ouders, hun mensen uit de leefgemeenschap zo opvoeden.
Want op die manier vitaliseert dit project, totaal, dit dorpje, ja, de hele,
ja,
regio.
De hele regio, ja. Ja.
Dus dat is maar je zei ook dat jouw enthousiasme ook en jouw perfectionisme ook je kruis,
ja, voor
zijn.
Mezelf.
Want het geeft ook het gevoel van, oh, dit is wel heel veel wat je gedaan, ja, hebt. Hè? Hoe is het je vergaan?
Nou, je bent voor jezelf nooit klaar. Je bent altijd bezig. Je moet altijd harder dan ander. En je ziet altijd, nooit bij de ander, maar altijd bij jezelf, nog waar het niet perfect is. En dat is wel, is heel heftig. Ja, dat is wel heel heftig. En dat je ook.
Maar je maakt geen uitgeputte indruk.
Nee, maar ik heb nu ook echt een paar maanden gekregen. Ik was wel heel uitgeput, maar ik heb nu een paar maanden gekregen om weer eens even voor mezelf te mogen zorgen. En dat heeft me heel goed gedaan. Want als je eigenlijk altijd maar bezig bent met de ander. En ik zeg altijd tegen iedereen van, voed jezelf. Alles gaat van binnen naar buiten. En als je jezelf niet voedt, nou, we kennen het, hè. Maar ik was daar zelf voor mezelf. De theorie heb ik goed aan boord. Maar in de praktijk kan ik zo falen voor mezelf. Ja. Dus ik was heel erg moe. Ja.
Ja. En hoe merkte je dat?
Nou, ik sliep niet meer. Ik
Hard.
Ja, 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 ja. Het is natuurlijk toch 7 dagen in de week. Constant door.
Ja, en niet alleen de praktische dingen. Maar het is natuurlijk ook het je helemaal inleven in die cultuur.
Ja,
en wat,
ja,
dat doet met jou, ja, komend uit een andere cultuur.
Ja, maar dat, op een gegeven moment gaat dat over.
Ja?
Ja, ik denk ook wel dat ik, dat ik daar erg thuis hoor. En dat ik wel een beetje ook die passie en dat Zuid-Amerikaanse bloed op een of andere manier door mijn Hollandse aderen heb stromen. Ja,
ja, ja, ja, ja. En ben je op dit moment in Nederland? Ik bedoel, woon je hier ook?
Ja, ik woon nu in Nederland. Ik ga weer naar Peru. En ik ben 66 en we hebben toch wel met z'n allen gekeken en besloten dat het nu tijd is om het dagelijkse management daar aan wat jongere mensen over te laten. En er is een fantastisch echtpaar, Peruaans-Nederlands echtpaar, naartoe. Geweldige professionals, interim management, die beide, veel jonger dan ik, mijn taak daarover genomen hebben. Want er hangen zoveel mensenlevens van af. En als je niet los durft te laten op deze leeftijd, dan kan je het helemaal fout doen, want het moet wel doorgaan. Maar ik ga natuurlijk door met werken en daar veel naartoe.
Ja,
en voor mij is het ook goed. Want ik kan nu weer echt, wat ik altijd tegen anderen zeg, van binnen naar buiten geven. En dan weet ik dat het moeitelozer gaat en dan weet ik dat het veel beter gaat.
En waar manifesteert zich dat nu in?
Ik had een ontzettende stress, kon niet meer slapen. En als je op een gegeven moment echt achter jezelf aan het lopen bent, dan is dat niet goed. Dat wordt gevoeld en dingen moeten stromen.
Ja.
Daar geloof ik heilig in. En hoe meer je het laat stromen, hoe beter het op zijn plek valt. En ook hoe meer, en dat is het belangrijkste, liefde kan stromen en mensen een echte kans krijgen. Want ik denk dat de liefde, de schoonheid, de bodem is van een hele mooie levenstaart, zeg maar.
Ja, maar ja. Dat geldt voor jou natuurlijk ook.
Ja, en daarom moet ik nu ook eens even mijn bodem goed maken voor mijn... Ja.
Als je nou zo tot nu toe, want het klinkt nog absoluut niet als een einde, terugkijkt naar de jaren van dit project en de aanloop daarnaartoe, ben jij veranderd?
Ja. Ik denk ook dat dat inherent is aan leven. Als ik terugkijk hoe ik was toen ik 20 was, toen ik 40 was. Ja, ik ben beslist veranderd.
Wat heeft het met je gedaan?
Ik denk dat we als mens niemand zitten wachten op bepaalde pijn die ieder leven krijgt. Want ieder leven heeft zijn lessen, dat hoort bij het leven. Dat hoort ook, denk ik, bij waarom we hier zijn. Want we zijn hier toch om te leren. Ik denk dat als je... En dat is ook de boodschap die wij onze mensen meegeven. Als je daarmee... Je mag huilen als een wolvin. Je mag van alles doen. Maar je mag even slachtoffer zijn. Maar altijd opstaan. En er iets mee doen. En het als een verrijking in je hart meenemen. En het niet als een verbittering in je hart laten woekeren. Ik vind dat fantastisch van het leven.
Ja.
En al die ervaringen. Want van leuke dingen leren we niks. Dat is gemakkelijk. Maar van pijn leren we. En niet dat ik een soort van weet ik wat ben dat ik mezelf pijn toewens. Helemaal niet. Maar die pijn overkomt je om een bepaalde reden.
Doe met je dan man en met je overval.
Doe er dan wat goeds mee.
Ja.
En voor jezelf. En, ja, en laat je hart daarvan groeien. En je wijsheid daarvan groeien. Ja.
Bedoel je dat met dat pijn je kracht kan worden?
Ja, pijn wordt je kracht, natuurlijk. En dan is het ook geen pijn meer.
Wat wordt het dan?
Je rijkdom. Voor ons allemaal geldt dat, denk ik. Ja.
Mag ik je danken, Helena?
Mag ik jou danken, Sarah?
Bent u geïnteresseerd geraakt in het project van Helena in Peru? Ga dan naar onze site bosrtv.nl. Daar vindt u allerlei doorverwijzingen naar het boek Mamita en naar de stichting Koichi. Die doet aan de fondswerving en de financiële middelen mede verzorgd om het project in Peru continuïteit te geven. Volgende week ontvangt Marloes Lazal, natuurfilosoof en boeddhistisch leraar Matthijs Schouten. Op 25 oktober dit jaar is weer de Dag van de Stilte. Matthijs Schouten is lid van het comité van aanbeveling voor deze dag. Maar wat kan stilte ons vertellen? Waarom is stilte zo essentieel binnen het boeddhisme? En waar in Nederland is er nog echte stilte te vinden? Dit alles volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.